Dank jullie wel voor de muziek, maar ook Harm, bedankt voor de liederen. Het is niet dat we het afgesproken hebben, maar zoals wel vaker, de preek van deze morgen, daar komen veel elementen uit de liederen in terug. Zoals het licht wat schijnt in de duisternis, nieuwe hoop en dergelijke. Ik zou graag de eerste dia willen voorschotelen van de preek. En u mag met mij opzoeken uit de Bijbel Psalm 42 en 43. Ik heb het als titel meegegeven deze morgen: Vertrouwen op God in donkere dagen. Als subtitel van wanhoop naar hoop. Wie van u heeft er wel eens een mindere dag? Wie is er wel eens een paar dagen wat neerslachtig? En misschien zijn er ook wel mensen bij die zelf wel eens in een depressie hebben gezeten. Of dat van dichtbij hebben meegemaakt. Ik heb dat met mijn vader 2 keer meegemaakt van heel dichtbij. En ik kan u zeggen dat dat best heftig is. Afijn. Ik wil daar vanochtend met u over nadenken. En ik wil daar wat gedachten over delen met u. En we gaan eerst lezen Psalm 42 en 43. Er staat bij mij boven: Verlangen naar God. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert smacht naar de waterstromen, zo smacht mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem beloven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. En daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God: mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Maar waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid laten die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God, wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover de schriftlezing. Een klein stukje achtergrond van deze psalm. Waarschijnlijk in de periode 976, 980 voor Christus, dat dit geschreven is, gebeurd is. Er staat ook boven voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Nou, Korach, daar hebben jullie allemaal wel een keer van gehoord. Dat kun je lezen, dat verhaal in Numeri 16. Die kwam in opstand tegen Mozes. En ja, daar was God niet echt blij mee, om het zo maar te zeggen. De aarde ging open en hij werd verzwolgen door de aarde, Korach. Wat ik nou zo mooi vind, ja, niet, dit vind ik niet zo mooi, maar wat ik wel mooi vind, is dat het nageslacht van Korach, dat bleef gespaard, zijn zonen. En daarin zien we ook de genade van God telkens weer in het Oude Testament. Mensen zeggen wel eens, God, de God van het Oude Testament is niet de God van genade. Nou, het barst van de genade in het Oude Testament. En dit is er een voorbeeld van. Die zonen, die worden gespaard door God. En die zonen van Korach, die waren trouw aan God en dienden hem. Ze zeggen wel eens, zo vader, zo zoon. Maar die uitspraak, die klopt niet altijd. Als we de Bijbel erop nalezen, de verhalen van vaders en zonen, dan is het soms wel dat zonen inderdaad in de voetstappen en voetsporen gaan van de vaders. Maar je ziet ook verhalen van zonen die niet in de verkeerde voetstappen gaan van de vaders. Dus zo vader, zo zoon is niet altijd kloppend en juist met wat de Bijbel ons laat zien aan levensechte verhalen van mensen. De Korachieten waren levieten. Zij deden dienst in de tempel. En later stelde David twee van hen aan, Heman en Asaf, als zangleiders voor de koren in de tempel. Ook zij hebben het een en ander geschreven aan psalmen. Waarschijnlijk is deze psalm bedoeld als één psalm. Daar zijn de meeste bijbelgeleerden wel over uit. Met name vanwege het refrein wat steeds terugkomt. En menig bijbelgeleerde denkt ook dat het geschreven is door David. Of in ieder geval een van de Korachieten. Dat laat ik maar even in het midden. Dat is de achtergrond van de psalm. Als we kijken naar de indeling van de psalm, dan halen we daar in ieder geval drie elementen uit. Er is een sterk verlangen, een smachten naar God. Dat hebben we in het begin gelezen. En voortdurend in het refrein tot drie keer toe zien we daar een worsteling en een jammerklacht. En we zien ook dat er vertrouwen is op God. Dat is een beetje de kern van deze twee psalmen. Nou, ik wil even met u kijken naar wat er aan de hand was, wat de situatie was. Dat is wel belangrijk om een beetje te begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen dat daar een worsteling is en dat daar een jammerklacht is. En als we kijken naar vers 7b, dan staat er, nou, laten we vers 7 even helemaal pakken. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u. Vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het Laaggebergte. Deze persoon, David of een van zijn aanhangers. Hij had waarschijnlijk ook inderdaad wat levieten mee. Die psalmist, die was op de vlucht. Hij was niet meer in zijn eigen thuis. Hij was niet meer in Jeruzalem. Hij was ter hoogte van de Jordaan, het Hermongebergte, dat is helemaal in het noorden van Israël. Dus dat was nogal een afstandje ten opzichte van Jeruzalem. Hij was op de vlucht. En hij denkt aan hoe het vroeger was in vers 5. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. En dan staat er hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Daar was alles nog goed. Daar waren de omstandigheden goed. Hij was daar in Jeruzalem en hij ging met de rest van het volk op naar het huis van de Heer, een feestvierende menigte. Hij denkt aan hoe het vroeger was. Alles was peace en vrede, was positief. Dan zien we ook in deze psalm naar hoe die het nu ervaart, hoe het is. In vers 8 staat er: watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Dit is hoe hij zich op dat moment voelt en wat hij ervaart in vers 8. Het lijkt wel alsof hij kopje ondergaat in de omstandigheden. Het is de diepte van zijn lijden waardoor hij het niet meer kan overzien, waardoor hij het eigenlijk niet meer trekt. En dan zegt hij ook: al uw baren, al uw golven. Met andere woorden, God laat het gebeuren. De situatie en de omstandigheden in zijn leven. En als we geloven dat God soeverein is, dan laat God soms ook dingen gebeuren in ons leven. Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen in ons leven. Kijken we naar vers 10 en 11 en 43:2. Ik wil ze toch weer even lezen. Vers 10b. Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Er was onderdrukking, er was beschimping. Dat kun je ook lezen. Ik heb hem er niet bij staan, maar ik moet nog even denken aan vers 4b. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Hij werd beschimpt van alle kanten. En dan staat er in vers 11: met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Het gaat hem door merg en been. De situatie waar hij in zit, waar hij op dit moment doorheen gaat. Ik kan er bijna niet meer tegen. 43, vers 2. Hij zegt dan wel eerst: want u bent de God van mijn kracht. Maar dan: waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld? Een en al negativiteit in zijn denken. Tenminste, gedeeltelijk, zou ik willen zeggen. Wat doet dat met hem? Vers 4a van Psalm 42. Je moet je voorstellen dat als het eerst goed gaat in je leven en dan in dit geval moet hij opeens huis en haard achterlaten en is hij op de vlucht. Er zijn omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven die zijn soms moeilijk te verwerken. En het gevolg is ook in dit geval bij David of de psalmist dat hij hevig geëmotioneerd raakt. Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht. Hij is overmand door emoties en dag en nacht. Ik kan me voorstellen dat hij slecht sliep. Het hield hem uit de slaap, het hield hem wakker. En misschien at hij ook wel weinig. Zijn tranen waren hem tot voedsel. En als je neerslachtig bent, Je hebt dat zelf wel eens misschien meegemaakt. Dan heb je ook niet zo'n trek in eten. Dat zijn de symptomen die we daar uit kunnen halen. Ik kan het ook iets breder trekken, want als je neerslachtig bent, dan kan het soms ook zijn dat je heel veel wilt slapen. In plaats van dat je weinig slaapt. Als je neerslachtig bent, dan heb je eigenlijk nergens geen zin in. Je bent lusteloos. Alles is te veel voor je. Je bent snel geprikkeld. Je piekert. Je bent overmatig bezorgd. Misschien over jezelf, over de gebeurtenissen en de omstandigheden die je niet kunt overzien. En wat er vaak ook gebeurt, is dat je je gaat terugtrekken. Je komt in een isolement. Ik voel me niet goed, dus ik blijf thuis. Soms heb ik dat zelf ook wel eens, die gedachte. Als ik niet zo lekker in mijn vel zit, we hebben bidstond. Ik heb niet zo zin, ik heb zin om thuis te blijven. Maar ik weet dat het beter is om wel te gaan. En daarom ga ik naar de bidstond. Maar dat is wat het met je doet. Als je in een dip zit, als je neerslachtig bent. Neerslachtigheid, depressie. Dat kan iedereen overkomen. Of je nou gelovig bent of ongelovig. Of je nou zwak bent in het geloof of je nou sterk staat in het geloof. Iedereen is daar vatbaar voor. Het meest bekende voorbeeld in de Bijbel is natuurlijk Elia. Die geestelijke reus. Die eerst geweldige dingen meemaakte met God, vuur uit de hemel. Die dat altaar verteerde, het water oplikte. En dan krijgt hij te horen van de boden van Izebel. Morgen rond deze tijd zal jou hetzelfde overkomen als de priesters van de Baal. Oftewel, je zult dood zijn. En vanwege dat bericht en de situatie panikeert hij. En gaat hij weg de woestijn in en wenst hij te sterven. Nog zo'n grote man. Mozes, notabene, die ik tegenkwam. Mozes die dat hele volk aanstuurt en leidt. En Jethro, zijn schoonvader, die had al gezegd van, dat is veel te zwaar voor jou, dat moet je niet in je eentje doen. Je moet er andere bekwame mannen aanstellen. En die kunnen ook al die vragen, de meeste in ieder geval wel, afhandelen. En voor de echt moeilijke casussen kunnen ze bij jou komen, waardoor het werk werd verlicht. En toch las ik in Numeri 11, vers 10 tot en met 15, als het volk in de woestijn is en ze zijn aan het jammeren en ze zijn aan het klagen omdat ze hun buik vol hebben van het manna en ze vlees willen hebben, dan staat daar even vrij vertaald dat Mozes zegt, waar haal ik dat vlees vandaan voor dit volk midden in de woestijn? Waar moet ik het vandaan halen voor die miljoenen mensen? De last werd Mozes even te zwaar. En dan staat daarbij dat hij het uitroept naar God. Dood mij dan nu maar. Ik kan er niet meer tegen. Het is me gewoon te veel, het is me te zwaar. Ik ben er klaar mee. Mozes, man van God. Allemaal zijn we daar vatbaar voor. De rode draad in de psalm. Je komt het tegen in vers 6 en 12 van hoofdstuk 42 en hoofdstuk 43 vers 5. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Ik heb even nog wat andere vertalingen erbij gehaald. En ik kwam er ook nog eentje tegen van de Logos Bijbel. En die sprak me ook wel ten zeerste aan. Why are you in despair, O my soul, and disturbed within me? Despair, wanhoop, wanhopig. En disturbed, verstoord, ontregeld. Dat is precies wat neerslachtigheid met je doet. Je raakt ontregeld. Je raakt verstoord. Tot in het diepste van je ziel. Je hele wezen is daarbij betrokken. Er komen waarom-vragen. En daar staat in het Nederlands, wat buigt u zich neer, mijn ziel? In het Engels staat er, why are you in despair? Er komen waarom-vragen naar jezelf. En als we de psalmen verder hebben gelezen, 42 en 43, er komen ook waarom-vragen naar God toe. En ja, ik hoor nog wel eens zeggen inderdaad, ja, waarom-vragen, die hoef je niet te stellen, want die leiden nergens toe. Maar de Bijbel staat er vol van waarom-vragen. Van mensen die worstelen met zichzelf, die worstelen met God. Het is ook iets wat bij ons hoort, wat we mogen uiten, de waarom vragen. Naar onszelf toe, maar ook zeker naar God toe. De eerste waarom vraag trouwens, weet u wie die stelde in de Bijbel, de eerste waarom vraag? Weet iemand dat? De eerste waarom-vraag in de Bijbel, ik wist het zelf ook niet hoor, ik heb het even moeten uitzoeken. Maar de eerste waarom-vraag in de Bijbel, die sprak God zelf. God zelf kwam met de eerste waarom-vraag. Die zei in Genesis 4, vers 6, de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? God begon al met waarom-vragen in het begin. Wij mogen dat ook doen als beelddragers van hem, waarom-vragen stellen. Op zich niks mis mee, denk ik. Stellen van waarom vragen. Ik denk wel, ik zat erover na te denken, waarom vragen mogen we stellen naar onszelf toe, die mogen we stellen naar God toe. Alleen, wat denk ik heel belangrijk is, we moeten er niet in blijven hangen als we in die situatie zitten. We moeten er niet in blijven hangen in de waarom vragen. We mogen ze stellen, maar we moeten er niet in blijven hangen. Hij is wanhopig, maar hij roept ook uit, hoop op God. Wanhoop, hoop. Hij wordt voortdurend tussen die twee heen en weer geslingerd. Hij wordt voortdurend heen en weer geslingerd tussen wat hij ervaart, wat hij voelt, wat werkelijkheid voor hem is, wat hij beleeft, maar ook zijn geloof, wat hij weet. Er zijn lichtpunten. Er zijn ankertjes voor de ziel. Hij roept het ook uit. Hoop op God. Ik zal hem weer loven. Voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Daar is een worsteling gaande tussen ons gevoelen, ons ervaren en ons geloofsleven, datgene wat wij weten. Toen ik daarover nadacht de afgelopen weken, kwam ik tot de slotsom dat er een aantal dingen zijn die heel belangrijk zijn om te weten als kind van God. Ons geloof, broeders en zusters, is niet gebaseerd op wat wij gevoelen en ervaren. Gevoelens en ervaringen mogen er wel zijn in ons geloofsleven. Dat staat buiten kijf. De Bijbel en de psalmen, die staan daar vol van. Maar wij geloven omdat wij dingen weten. Wij geloven omdat ons de zaken van God zijn geopenbaard door zijn geest en door zijn woord. Ons geloof is gebaseerd op feiten, niet op gevoelens en op ervaringen. Je ziet ook dat Paulus met regelmaat zegt in Romeinen 6, of weet u niet, dit weten wij toch, wij weten toch weten. Geopenbaard door de Geest van God. Geopenbaard door zijn woord. Op feiten is ons geloof gebaseerd. Ook Petrus heeft het over dat weten. In 1 Petrus 1, daar spreekt hij ook in de wetenschap dat. Het is zo belangrijk om je God te kennen. En hoe leren wij hem kennen? Door zijn woord. Hij heeft zichzelf geopenbaard in Christus. Hij heeft het woord aan ons gegeven. En daarin openbaart hij ook zichzelf. We leren steeds meer van wie God is. Van wie we als mens zijn. Van de zonde. En van zijn verlossingsplan met de mensheid. Ik zou zeggen, neem dat mee. Als je dagen kent van neerslachtigheid. Weet wie je God is. Je geloof is gebaseerd op feiten. Niet op gevoelen en ervaren. Hou vast aan zijn beloftes voor ons gegeven. Wie zal een ontmoedigd hart tot steun zijn? In het leven staat het zo in Spreuken 18 vers 14. Een moedig hart is de mens tot steun. Zowel in geestelijk als lichamelijk lijden. Maar wie zal een ontmoedigd hart tot steun zijn? En in de herziene statenvertaling staat iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar in die slachtige geest, wie kan die opbeuren? Dat is de vraag. Wie kan een neerslachtige geest opbeuren? En je hart, als we kijken naar het hart van de mens, dan het Joodse volk zag dat vooral als het centrum van onze gedachten, van onze verlangens, daar waar plannen gemaakt worden. Jezus zegt ook, uit het hart komt voort. En dan noemt hij daar allemaal negatieve dingen op, maar het kan ook gevuld worden met positieve dingen. Het draait om ons denken. Wie kan die opbeuren? Anderen zijn helpend. Ik denk aan familie. Zowel thuis het gezin, maar ook het huisgezin van God. Pastorale hulp. Misschien therapeutische hulp. Het liefst wel christelijk. Misschien een dokterbezoek. Maar uiteindelijk heb ik zelf ook wel ervaren in het gezin. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Jij moet met jezelf aan de slag als je neerslachtig bent. Je ziet ook zo mooi in die tekst hè, dat het zowel gaat om geestelijk als lichamelijk lijden. Het is allemaal met elkaar verweven. Onze ziel, onze geest, ons lichaam zijn misschien wel drie onderdelen, maar het is toch allemaal één. Het is allemaal met elkaar verbonden. En jij bent degene die jezelf daar weer uit kan helpen. Staat ook geschreven in Spreuken 17 vers 22. Een blij hart bevordert de genezing. Maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Het heeft niet alleen invloed op je mentale gesteldheid, je geestelijke gesteldheid, maar het raakt ook nog eens je lijf. Je kunt ook allerlei klachten krijgen. Je moet het zelf doen. Je moet niet je ziel laten praten, Maar praten tegen je ziel. In plaats van naar jouw negatieve gedachtes te luisteren, dienen wij te spreken tegen de ziel, net als de psalmist doet. Het ene gedeelte in jou is somber en droevig gestemd. Overweldigd door negatieve gedachten, bezorgdheid. En het andere gedeelte, die weet wat je moet doen. Hoe het zit geestelijk en bij wie je moet zijn. Want bij wie moeten we zijn? We moeten zijn bij God. In die worsteling, in die jammerklacht, de worsteling met jezelf, druk van buitenaf, druk van binnen, moeten we ons oog richten op God. God is de bron van herstel. We hebben het nu over neerslachtigheid, maar het draait niet alleen om neerslachtigheid. God is ook de bron van herstel in een huwelijk of in andere zaken van het leven die stuk gaan. Altijd weer, lieve mensen, is God de bron die dingen kan herstellen. Voor de christen. En niet iemand anders. Geen wereldse therapie. Nee, het is God die dingen kan herstellen. Door zijn woord en door zijn geest. Dat is ook precies wat, als het goed is, wat je doet als je neerslachtig bent. Je gaat ermee naar God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. In vers 9 staat ook nog een keer. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Dat woordje ziel, hè? In het Hebreeuws is dat, ik weet niet of ik het goed uitspreek, nefesh. Maar dat woordje ziel, dat Hebreeuwse woord, kom je ook tegen in Genesis 2, vers 7. En ik vind het eigenlijk wel mooi om toch eventjes mee te nemen met u. Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En dat woordje wezen, dat is hetzelfde woordje als wat we hier tegenkomen bij de ziel. Je bent een levend wezen. Je bent een ziel. En je hebt een lichaam. En je hebt een geest. Maar je bent een levend wezen. Je bent gemaakt door God. Daar begon hij al mee. De levende God die u en mij heeft gemaakt. En bij de meeste van u, broeders en zusters, heeft hij nieuw leven gegeven. In de Heer Jezus Christus. Jezus is het leven. Hij gaf het leven aan u en aan mij. Een leven in overvloed, zegt de Heer Jezus. Johannes 10, vers 10. De dief kwam om te stelen en te roven en te slachten. Maar ik ben gekomen omdat jullie leven hebben in overvloed. En dan heb ik het niet over een mooi huis of een mooie auto. En daar mogen we dankbaar om zijn. Maar daar gaat het niet om, lieve broeders en zusters. Het gaat om een nieuw leven. Het gaat om een eeuwig leven in Christus. Het leven in zijn volheid. En hoe ervaren we dat? Hoe mogen we dat beleven? Het is het leven door de geest. Het leven door de geest. Hij wil iedere keer weer nieuw leven geven. Ook als we down zijn, als we neerslachtig zijn, wil hij daar nieuw leven in geven door zijn geest. Opdat de vrucht van de geest ook weer mag bloeien in ons. De liefde, de blijdschap, de vrede. De goedheid, de vriendelijkheid, de zachtmoedigheid. geloofstrouw, geduld, zelfbeheersing. Hij heeft het allemaal gegeven daar aan het kruishout op Golgotha. Toen hij zijn leven aflegde om ons een nieuw en eeuwig leven te geven. En als we down zijn, dan wil hij dat nieuwe leven weer aanjagen in ons. Hij wil niet dat we daar blijven zitten in die put. Hij wil een nieuw leven geven. Besef, hij is jouw God, mijn God. Een persoonlijke relatie heb je met hem. Hij is jouw vader, die voor je wil zorgen. In goede dagen, maar ook in slechte dagen. Hij houdt niet op om te zorgen voor jou. Het is altijd weer dat hij voor jou zorgt. Vers 9. Gedenk zijn goede tierenheid. Zoals daar staat. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. Ik moest denken aan Psalm 136 vers 1. Loof de Heere mijn ziel. Want hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Bedenk die dingen. Bedenk wie God voor je is. Bedenk zijn eigenschappen. En overdenk ze. Die goede tierenheid, daar staat geschreven in Titus 3 vers 4. Toen de goede tierenheid van onze grote God en Heiland verschenen is. Weet je, als je er een beeld bij wil hebben, bij die goede tierenheid van God. Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus, die voor je zorgt, onze goede herder. Goede tierenheid staat voor zijn trouw, staat voor zijn liefde. Die zijn tot in alle eeuwigheid voor u en voor mij. Zijn eeuwige armen om u heen. Hij zal ons nooit vergeven, hij zal ons nooit verlaten. Gedenk dat hij jouw rots is in de branding, waar we over lazen in vers 8. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen en de golven over me heen komen. God is onze rots in de branding. God is onze rots in de storm. Jezus Christus is onze rots. Hij is het vaste fundament van uw en mijn geloof. Als ik op hem sta, als ik op hem vertrouw, mag ik onwankelbaar zijn of weer opnieuw worden. Hij is de God van mijn kracht. Vers 43, vers 2 spreekt hij uit. Hij is de God van mijn kracht. God vraagt en verlangt van ons geloofsgehoorzaamheid, geloofsvertrouwen. Maar wij mogen van hem verwachten dat hij ons in alle nood zijn kracht geeft. Gelooft u dat? Dat hij ons in alle nood van zijn kracht geeft? Geloven we dat? Hij wil zijn kracht voor alle omstandigheden in ons openbaren. Zijn kracht ontvangen wij in zwakheid. Dat is geen fabeltje. Staat in zijn woord. Zijn kracht ontvangen wij in zwakheid. Hij heeft alles gegeven voor ons, voor dit leven. Alles. Alles. Hij is de God van mijn kracht. In andere vertalingen staat dat hij onze toevlucht is. Hij is onze toevlucht, hij is onze helper. Een helper ten zeerste in de nood, staat er in de schrift. Dit vind ik ook zo mooi, daar kom ik later nog op terug. Psalm 43, vers 4. God, mijn blijdschap, Hij is mijn blijdschap. Hij is mijn vreugde. Daar hou ik aan vast. Mijn blijdschap. Mijn vreugde. Te midden van dat heen en weer slingeren tussen wanhoop en hoop. Tussen gevoelens en beleving en tussen een stukje geloofsvertrouwen. De sterretjes in het donker. Komt hij daar met een pracht van een zin, vind ik. Had ook allemaal met de liederen te maken. Zend uw licht en uw waarheid, laten die mij leiden. Opeens is hij niet meer bezig met die vijand. Of dat nou de boze is in ons leven, de omstandigheden, of langdurig ziekte, of kwalen aan je lichaam. Nee, hij roept daar uit, zend uw licht en uw waarheid, laten die mij leiden. God is licht. Er is in hem, in het geheel, geen duisternis. Alleen, God woont in een ontoegankelijk licht. Wij kunnen niet zo dichtbij komen als we zouden willen. Maar, God zond zijn licht. Als de mensenzoon. Als de God-mens. Jezus Christus. Ik ben het licht van de wereld. Ik vind het zo mooi, die verbanden altijd. In de schrift met woorden. God is licht. Jezus is het licht van God. Wat naar de wereld kwam. Dat ieder mens verlicht, zegt Johannes 1. Toen Jezus wegging, dus God zond Christus. En toen Christus wegging, zond Christus de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft u en mij verlicht. Dat wil ik toch even lezen wat daar staat. De Heilige Geest heeft u en mij verlicht. Tweede Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. God heeft ons de Heere Jezus Christus openbaard door zijn geest. Hebben we mogen weten dat Christus de verlosser is, de redder van Israël en van al de volkeren. Er is geen eigen wijsheid bij. Er is geen eigen kennis bij. God heeft dat door zijn genade heen aan ons geopenbaard. Net als bij Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan kwamen ze met wat dingen. En dan vraagt de Heer Jezus. En wie denken jullie dat ik ben? Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Zalig ben jij, Petrus. Maar niet de mens van vlees en bloed heeft dat geopenbaard aan jou. Maar mijn Vader die in de hemel is. Wat een genade. Daar word je dankbaar van. Dat we mogen weten dat de Heilige Geest ons heeft overtuigd. Dat hij ons heeft geopenbaard. Het evangelie van genade, van redding en verlossing. Maar dat is maar het begin. We zijn tot die kennis van de waarheid gekomen. En in Efeze 1 vers 16, 17... Daar staat eigenlijk, als ik het met eigen woorden zeg, dat we mogen blijven groeien in het kennen van de Heer Jezus Christus. Opdat hij u geeft de verlichte ogen van uw hart. Heb je dat hart weer? De gedachten. Het gaat om het kennen van hem. Dat heb je nodig in dit leven. Met alle tegenslagen die we meemaken, dat we standvastig zijn. Of weer opnieuw mogen zijn in hem. En dan die Bijbel, het woord van God. Psalm 119, vers 105. Kent u allemaal wel. Kan iemand het vers zo opnoemen? Heel goed. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zit je in het donker? Ga naar God. Ga naar zijn woord. Daar is licht. Als je dat woord opent, dan verspreidt het licht. Daar moeten we zijn. Ga naar je binnenkamer. Denk niet alleen na over wie God is, zoals we hier hebben gelezen in de psalm. Maar spreek het uit. Ook heel belangrijk. Waarheid, precies hetzelfde verhaal. God is de waarheid die niet liegen kan, zegt Hebreeën 6 vers 18. Die waarheid werd openbaar in de Heer Jezus Christus. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zijn waarheid geeft leven, lieve broeders en zusters. Daar waar het leven is verdord, waar het droog is, daar wil hij nieuw leven geven. Nogmaals, hoe doet hij dat? Door zijn Heilige Geest. De Geest der waarheid, staat er in Johannes 15, vers 26. En Gods woord is ook de waarheid. En ik wil daar even die Psalm 19, vers 8 en 9, wil ik daar even over lezen. Psalm 19, vers 8 en 9. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Oftewel, het woord van God is levend. Dat is wat het woord van God doet als je daarmee in aanraking komt. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Weet je, ik ben niet zo'n hoogopgeleid type. Ik ben een simpele visser, zou ik willen zeggen. Maar als je in het woord gaat en je vraagt aan God om de leiding van zijn geest, dat hij de dingen wil openbaren, dan gaat hij ook met je aan de slag. Hij geeft de eenvoudige inzicht in zijn woord. Het is niet alleen voor mensen die opleidingen hebben en titels. Hij wil het ook aan jou en aan mij openbaren telkens weer. Sommige dingen zijn moeilijk, maar veel dingen zijn eenvoudig. Ligt voor ons klaar in zijn woord. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Als je in dat woord gaat, als je tijd vrijmaakt om in zijn woord te lezen, dan heb je een ontmoeting met God. Dan heb je ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Dan laaf je je als het ware aan zijn voeten. Het is geen roman. Het is het levende woord van God, ingeademd en geïnspireerd door de Geest. Het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen van je hart. Als het daar donker is bovenin, je neemt zijn woord tot je, dan komt daar weer licht binnen. En het licht van God zorgt ervoor dat die duisternis langzaam verdwijnt. Zo werkt het. Ik ben geen psycholoog hoor, maar ik geloof wel in de werking van Gods woord en Gods geest. Bij hem moeten we zijn, als we neerslachtig zijn. De uitwerking ervan. Vers 3b en 4 van hoofdstuk 43. Nog even trouwens iets over laten die mij leiden. Zijn licht en zijn waarheid laten die mij leiden. Dat is een stukje afhankelijkheid van hem. Opnieuw vertrouwen in hem. In wie hij is en wat hij voor je wil zijn. Afhankelijkheid, opnieuw vertrouwen. Ik laat me door u leiden, te midden van de moeite van het leven. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven. O God, mijn God. Even kijken waar ik was op papier hoor, want het zit niet meer echt bij elkaar. De uitwerking ervan. Ziet u die werkwoorden daar staan? Mij brengen, zodat ik kan gaan. Ik u kan loven. Dat is wat er gebeurt als je je weer voedt met God. Dat is wat er gebeurt als je zijn aanwezigheid weer zoekt in het gebed. Dat is wat er gebeurt als al die dingen die we net besproken hebben, niet alleen in je gedachten zijn, maar dat je die ook weer gaat uitspreken. Hij zei ook in vers 10, ik zeg tegen God. Je proclameert. En ik ben niet van word faith of zo, daar ben ik niet van. Absoluut niet. Maar als ik zeg tegen God wie hij is en zijn eigenschappen. Geloof komt door het horen. En niet alleen om tot geloof te komen, maar ook om te groeien in je geloof. Geloof, lieve broeders en zusters, komt door het horen. Maak daar een soort van herhaalrecept van voor jezelf, dagelijks. Als je in die omstandigheden verkeert. En je komt uit je isolement. Of misschien moet ik zeggen, kom uit je isolement. Ik zei het in het begin al even, je hebt de neiging als je niet lekker in je vel zit om thuis te blijven. En misschien doet u dat zelf ook wel als u niet lekker in uw vel zit. Dat u denkt van, ik ga niet naar de gemeente, want ik zit niet lekker in mijn vel. Dan zou ik u willen oproepen, ga alsjeblieft naar de gemeente. En als je niet kunt zingen zelf, prima, laat de anderen voor je zingen. Het gaat vanzelf een keer komen. God is met je bezig. En wat daar aan de binnenkant zit, de vreugde, de blijdschap van de Heilige Geest, dat wil je er ook weer uit laten komen. Maar blijf niet thuis zitten. Ik heb erbij gezet, kinderen van God zijn mensen die gekenmerkt worden door een innerlijke vreugde in het kennen van hem. Dit mag opnieuw zichtbaar worden aan de buitenkant. Als we onze hoop en kracht in hem weer gaan ontvangen. Door de geest en het levende woord van God. Die hernieuwd geloofsvertrouwen in ons kan opwekken. Opdat we hem weer opnieuw kunnen loven en prijzen. In de gemeenschap met anderen. Blijf niet thuis zitten als je neerslachtig bent. Maar kom naar de gemeente. Laatste dia. Van wanhoop naar hoop is een proces. Als je neerslachtig bent, dan ben je niet 1, 2, 3 daarvan af. Kost tijd. Dat haal ik uit, in dit geval, dat refrein wat iedere keer weer terugkomt. Het refrein wat zich herhaalt. Je bent er niet zomaar vanaf. En je kunt ook niet altijd blij zijn als christen zijnde. Dat besef ik ook heel erg goed. Wees blij met hen die blij zijn en lijd mee met hen die lijden. De zorg voor elkaar. Maar ik geloof met heel mijn hart dat God een neerslachtige geest van zijn kind weer kan opwekken. Opdat daar weer vreugde komt. Eén kanttekening. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Ik denk bijvoorbeeld aan klinische depressie. Psychoses, daar blijf ik even vanaf. Dat is ook niet helemaal mijn terrein. Maar daar heb ik het nu niet over. Daar heb ik het nu niet over. Ik heb het gewoon over neerslachtigheid vanwege gebeurtenissen en omstandigheden. God wil ons daarin herstel geven. Laat de geest en laat het woord werken in je leven. Ik heb een streepje gezet onder verlossing. En ik kwam erachter daar in het Hebreeuws dat woord, daar staat niet verlossing, daar staat voor de volkomen verlossingen van zijn aangezicht. Meervoud. Daarom heb ik erbij gezet, God heeft ons verlost en hij zal ons verlossen. Hij wil ons verlossen van neerslachtigheid. Hij wil en hij is ertoe in staat om ons boven de mogelijkheden uit te tillen. Ik moet even denken aan wat er in Romeinen 8 staat, geloof ik. Al worden wij gedood, al worden wij geslacht, notabene, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Dat is pas een doodsgevaar. En door de kracht van de geest en het geloof in Christus waren zij meer dan overwinnaars. Met de dood in de ogen, notabene. Diezelfde kracht wil God ons ook schenken te midden van neerslachtigheid. Amen. Ik wil kort bidden. Dan wil ik de muziek groep naar voren vragen voor het slotlied. En dan wil ik de zegenbeden meegeven. Vader in de hemel. We willen u danken, Heer, dat u onze levende God bent. De God van ons leven. Heer, die ons nieuw leven gaf door Christus. We willen ons danken, Heer, u danken, Heer, voor het feit dat u naar ons omziet, dat u voor ons zorgt, dat u onze hulp bent in alle nood. U bent de bron van kracht. U bent de bron van troost. Heer, bij u moeten we zijn. Voor alle moeilijkheden en omstandigheden in ons leven. Heer, wilt u ons helpen als we daar soms mee worstelen? Heer, wilt u ons ook helpen als we proberen ons in te leven in zij die daar doorheen gaan, dierbaren en geliefden? Heer, dat we voor ze mogen bidden. Maar bovenal bidden we dat u zelf uw werk wilt doen, Heer, in deze en gene die daar last van hebben, van tijd tot tijd. Heer, we danken u voor uw trouw, voor uw liefde en uw goede tierenheid. Tot in eeuwigheid. Amen.